stel voor dat we een moment nemen van stilte. Dat we ook in stilte ons hart persoonlijk op de Heer kunnen richten. Dat we hem ook kunnen danken voor wat we zojuist hebben gezongen. En daarna zal ik u voorgaan in gebed. Heere, onze God, Vader in de hemel, dank u wel dat we ook in de stilte tot u mogen naderen. Dat we stil mogen zijn en mogen weten dat u God bent. Dat we mogen weten, Heer, dat u dezelfde bent, gisteren, vandaag en morgen tot in eeuwigheid. Dat we mogen weten dat wat er ook verandert in ons leven en hoe onze omstandigheden ook wisselen, dat we mogen weten dat uw heerlijkheid nooit minder is en uw macht nooit afneemt. Heer, we aanbidden u vanavond. U bent heilig, heilig, heilig. U alleen bent God. En er is niemand zoals u. Dank u dat u ook de herder van ons leven bent. Dat we mogen zeggen, dat we mochten zingen. De Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. Geen ding ontbreekt mij. Dat we mogen weten dat uw genade voor ons genoeg is. En dat we tot rust mogen komen in die wetenschap. Dat we verlost zijn door u. En Heer, dat het meer dan overvloedig is dat u ons geeft. Wat we ook verliezen in dit leven. We bidden u, Heer, dat we ook vanavond in deze dienst, in het zingen van liederen, in het lezen van uw woord, in de prediking, in de ontmoeting met elkaar, Heer, dat we vanavond ook gevoed mogen worden in ons hart, in ons geestelijke leven. Dat u onze ogen wilt openen voor uw woord, voor de toekomst, voor uw wederkomst. Hier wilt u ons leiden door de Heilige Geest. Wilt u mij ook een zalving geven om te kunnen spreken. En wilt u ieder van ons een zalving geven om te kunnen luisteren. En dat we echt ook uw stem mogen staan. Heer, zegen uw woord. Zegen uw gemeente. We bidden ook voor deze omgeving. We bidden voor de kerk en de gemeente in Ermelo en in deze omgeving. Dat u machtig en krachtig wilt werken, Heer, ook in deze tijd. Dat er heel bijzondere dingen mogen gebeuren vanuit de geopende hemel. En dan nog velen tot geloof en bekering en erkentenis van de waarheid mogen komen. En Heer, wilt u zo alle diensten voor van deze avond ook zegenen. En mag ook deze dienst daaraan bijdragen. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Amen. We zingen met elkaar opwekking 136. Abba Vader, u alleen. Laten we het zingen als een gebed tot onze Here. Wij gaan met elkaar lezen uit Gods woord. En ik wil u voorlezen uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 15 tot en met vers 30. Romeinen 8, vanaf vers 15 tot en met vers 30. Romeinen 8, een heel bijzonder, een heel schitterend hoofdstuk. Over het leven door de geest. Eigenlijk een uitwerking van... Wie zal mij verlossen? Vers 24 van hoofdstuk 7. En dan zegt Paulus, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. En hoe de Heere ons dan verlost door zijn Zoon Jezus en door zijn Geest in ons. Dat werkt Paulus uit in hoofdstuk 8. We lezen met elkaar hoofdstuk 8 uit de Romeinenbrief vanaf vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat... het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf... om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu... die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is... omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft... die heeft hij ook geroepen en hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de lezing uit Gods woord. We zingen nog één lied voor de prediking, dat is Johannes de Heer 528 vers 3, rots, oh nee, drie coupletten, rots waarop wij bouwen. de NBG-vertaling van het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen staat vanaf vers 18 als titel daarboven de hoop van Gods kinderen. En ik denk dat dat ook wel weergeeft waar het over gaat. De hoop die wij mogen hebben als kinderen van God. Maar die hoop, dat is niet zoals een kind kan zeggen, ik hoop dat mijn vader, als hij thuiskomt, een lolly voor mij heeft. Dat weet het kind helemaal niet of dat zo is, maar dat hoopt hij. Je kan zeggen, ik ben over 2 weken jarig en ik hoop dat het dan mooi weer is. En op die manier kan je het woord hopen gebruiken, zo van nou, het is een verlangen. Maar ik weet het niet zeker. Maar de hoop die wij hebben als kinderen van God, een aantal dingen die we zullen vinden in de Bijbel vanavond, dat heeft te maken met zeker weten. Als wij hopen, de dingen waar wij op hopen, dat zijn dingen die wij zeker weten. En ik geloof dat de Heilige Geest ons zekerheid geeft op grond van Gods woord over een aantal zaken. En dat is het thema van vanavond. Wat is onze hoop? Beter gezegd, wat is onze zekerheid? Wat zijn de zekerheden die wij vinden in de Bijbel, die ook door de Heilige Geest voor ons tot een overtuiging gemaakt worden? Want Paulus zegt bijvoorbeeld in vers 18, want ik ben ervan overtuigd. Weet je, die overtuigingen in ons leven, die zijn heel bepalend. Je kunt bepaalde kennis hebben, maar een overtuiging gaat veel dieper dan het hebben van kennis. Een overtuiging is datgene dat ook echt tot je hart is doorgedrongen en waar je uit leeft. Dat zijn je overtuigingen. Eigenlijk leeft ieder mens naar zijn of haar overtuigingen. De vraag alleen is, wat zijn die overtuigingen? En de Heilige Geest overtuigt ook, hè, dit is het werk van de Heilige Geest, dat hij overtuigt, zegt Jezus. En wat zijn nou de waarheden die we vinden in dit Bijbelgedeelte waar wij van overtuigd mogen raken? In vers 28 zegt Paulus ook, en dit weten wij, wij weten dat. En ik wil 4 dingen naar voren brengen en daarmee wandel ik met u als het ware opnieuw door deze verse 1. Niet helemaal systematisch, maar ik keer wel elke keer terug naar datgene dat we hebben gelezen met elkaar. En wil ik proberen om de waarheden van dit tekstgedeelte ook voor u te verduidelijken en uit te leggen en opnieuw te noemen, dat het ook voor ons gaat leven. En dan hoop ik dat de Heilige Geest het ook voor ons tot overtuigingen zal maken. U weet ook wat het is als de Heer u ergens van overtuigt. Dat u door de Heilige Geest ook ergens bij bepaald wordt. En dat je gewoon dingen weet. Zo zegt de Bijbel ook, dat God zijn Zoon heeft gegeven opdat wij weten dat we eeuwig leven hebben. Dus niet opdat wij hopen, in die zin van, ja, ik weet het niet, maar ik hoop het maar. En niet dat je daar onzeker over blijft, maar opdat wij weten. En zo mogen wij vanavond een aantal dingen weten. Het eerste waar de Heilige Geest ons zekerheid over geeft, dat is dat wij kinderen van God zijn. Vers 16. Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Daarvoor zegt Paulus, u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van het zoonschap, de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door de Heilige Geest weten wij dat wij kinderen van God zijn. En de Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. En dan zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Nou, ik weet dat in sommige kringen wordt wel gezegd, ja, je kunt toch nooit met zekerheid zeggen dat je kind van God bent. Misschien heeft u dat ook wel eens mensen horen zeggen. Of misschien denkt u dat zelf wel. Dat wordt gezegd, ja, maar als ik nu werkelijk zou menen en zou zeggen van mezelf met zekerheid dat ik een kind van God ben, ja, dat is aanmatigend, dat is overmoedig. Dat is, ja, dat kan ik toch niet van mezelf zeggen, dan prijs ik mijzelf. Maar weet u, dat is een verkeerde manier van denken. Want dan leg je in feite het kind van God worden en het aangenomen worden als een kind van God, dat leg je bij de mens zelf. En dat is niet bijbels. Als je zegt, van ja, als ik zou zeggen dat ik een kind van God ben, dan vind ik dat mezelf te veel prijs. Dan zeg je daarmee ook dat je eigenlijk vindt dat een mens dan aan voorwaarden moet voldoen, dat een mens aan eisen moet voldoen, dat een mens zichzelf moet opwerken tot een bepaalde standaard van leven, of dat een mens zichzelf moet opwerken tot een bepaalde mate van geloof. Of dat een mens wel een bepaalde vorm van bekering en verootmoediging en zondebesef moet hebben. Of dat een mens een bepaalde bevinding moet hebben meegemaakt. Pas dan kan je zeggen dat je kind van God bent. Maar dan leg je heel veel bij de mens zelf. En de waarheid is, je mag een kind van God zijn, niet vanwege je eigen bijdrage. Zelfs niet omdat je goed genoeg gelooft. Je wordt niet door God aangenaam verklaard, omdat je goed genoeg gelooft, maar het is vanwege Jezus. En dat woord mag je horen, het is vanwege Jezus. Jezus heeft al je zonden gedragen aan het kruis. Hij heeft aan alle eisen van de Gods wet voldaan. Hij heeft al jouw verplichtingen jegens God vervuld. Hij droeg de straf, hij stierf jouw dood. Hij droeg jouw oordeel, hij werd in jouw plaats veroordeeld. En hij stond op uit de dood en hij leeft, waar we van hebben gezongen met elkaar. Dat is genoeg. Dat is genoeg voor je behoudenis. Daar hoef je niks aan toe te voegen. Jezus heeft aan alle eisen voldaan. En daarom, als wij zeggen op grond van het volbrachte werk van Jezus, ik ben een kind van God, dan zeggen we dat niet tot eer van onszelf, maar dan zeggen we dat tot eer van de Heer Jezus. En ik denk dat je het eigenlijk anders moet zien. Als je alsmaar blijft zeggen, ja, ik vind dat je dat niet zomaar kan zeggen, dat je een kind van God bent. Of dat je zegt dat een mens die zekerheid niet kan hebben, dat je het werk van de Heer Jezus tekort doet. Dat je juist mag zeggen, door genade ben ik een kind van God. Tot eer van Gods genade. Tot lof van zijn genade. Tot lof van de Heer Jezus zelf. Dat is de eerste waar de Heilige Geest ons zekerheid over geeft. Nou hebben wij ook gelezen in dit Bijbelgedeelte, dit sluit er ook bij aan. We hebben ook gelezen over dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Het einde van vers 28. En vers 29, want hen die hij van tevoren gekend heeft. Dus de voorkennis van God en degene die van tevoren daartoe bestemd zijn. Verderop in het hoofdstuk heeft Paulus het ook over de uitverkorenen Gods. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Dus Paulus noemt voorbestemming, voorkennis en uitverkiezing. En dat zijn Bijbelse zaken. De uitverkiezing is iets wat we vinden in de Bijbel. Jezus heeft erover gesproken. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen, zegt Jezus. Paulus spreekt erover. Maar we moeten wel goed over nadenken wat de bedoeling is en waarom we daarover lezen in de Bijbel. Het is nooit bedoeld, en ik ga nog even verder, en we denken nog even verder na over het tot geloof in Jezus komen, over het kind van God worden. Ik weet dat, ik heb vanmorgen op Urk gepreekt. En op Urk zijn veel gereformeerde kerken. Sommige zijn streng calvinistisch, streng reformatorisch. Begrijp me goed, ik noem mezelf ook reformatorisch. Ik ben eigenlijk een reformatorische baptist. Ik geloof, ja, u denkt misschien dat het niet kan, maar ik geloof dat we moeten blijven bij de leer van de genade. The doctrines of grace. De leerstukken van de genade zijn heel belangrijk, dat we die in het oog houden. Ik geloof ook in uitverkiezing. Maar ik geloof nooit dat de uitverkiezing bedoeld is om mensen ervan te weerhouden om tot geloof in Jezus te komen. De leer van de uitverkiezing is nooit bedoeld als een belemmering. Oh, sorry, dit ding beweegt. Het is nooit bedoeld als een belemmering, maar het is altijd bedoeld als een bemoediging. Het wordt altijd gesproken over uitverkiezing aan hen die in Christus Jezus geloven. Het wordt nooit in de sfeer van de evangelisatie gepredikt. Het wordt nooit gepredikt door Paulus of door Petrus in de Bijbel. Ja, ik roep je op om tot Jezus te komen, maar je kan alleen maar tot Jezus komen als je uitverkoren bent. Het wordt nooit genoemd in de Bijbel. Het wordt nooit geplaatst in de sfeer van de evangelisatie. Het wordt altijd geplaatst in de sfeer van de bemoediging voor gelovigen. Waarom? Omdat die gelovigen, ja, die moesten vluchten. Die werden vluchtelingen. Die verloren hun bezittingen. Die werden gevangen gezet. Die werden gediscrimineerd. Die konden geen carrière meer maken. Die werden ontoofd en gekruisigd en verbrand. En ga zo maar door. Lees de geschiedenis van de eerste christenen. Lees het Nieuwe Testament. De achtergrond van het Nieuwe Testament is er eentje van vervolging. En Paulus heeft zijn deel van daarvan meegemaakt. Als Ananias door de Heer geroepen wordt om notabene te gaan bidden voor deze Saulus die naar Damascus is gekomen om daar de christenen gevangen te zetten, dan zegt Ananias: maar Heere, u weet toch waar hij voor naar Damascus voor is gekomen? En dan zegt de Heer: ja, maar toch moet je voor hem bidden, Ananias, want ik heb hem uitverkoren om een groot werk te doen. Ik zal hem tonen hoeveel hij zal moeten lijden omwille van mijn naam. Het lijden hoorde erbij voor de gelovigen in de eerste eeuw. En weet u, te midden van die strijd, te midden van moeilijke omstandigheden, te midden van strijd met mensen, maar ook strijd met boze geesten, te midden van een hele reële geestelijke strijd en te midden van de strijd met je eigen zonde, zegt Paulus tegen de gelovigen in Jezus: weet je, God heeft je uitverkoren. Hij is een goed werk in je begonnen. En ik ben ervan overtuigd dat hij die een goed werk in jou is begonnen, dit zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Hij heeft je voorbestemd. Hij heeft je geroepen. Hij heeft jou getrokken tot zichzelf. Je bent niet zomaar christen geworden. Je bent niet zomaar tot Jezus gekomen. Dat is een werk van God. En dat werk van God, dat zal stand houden. En dat is de bemoediging. Je bent uitverkoren. Prijs de Heer. Nooit bedoeld als een belemmering om tot Jezus te komen. Altijd bedoeld als een pure bemoediging. Te midden van hoe moeilijk het leven ook kan zijn, ook als christen. En daarom geloof ik met heel mijn hart, en dat durf ik zonder meer te prediken, wie wil komen tot Jezus, mag en kan komen tot Jezus. Het is een Bijbelse onmogelijkheid dat mensen wel willen geloven in Jezus, maar zeggen: ja, maar ik weet niet of ik uitverkoren ben, dus dat betekent dat ik niet kan komen. Nee, de geest en de bruid zeggen: kom. En wie het hoort zegt: kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, neem het water des levens om niet. Het is om niet, gratis en voor niks. Voor ieder die wil. Het feit dat je wil. Het feit dat je een verlangen in je hart hebt om gewoon te geloven in de Heer Jezus. Het feit dat je verlangt naar de vergeving van je zonde. Het feit dat je verlangt naar om met God verzoend te zijn. Alleen al het feit dat je een verlangen naar God hebt, is een bewijs van je uitverkiezing. En laat dan die uitverkiezing nooit meer een belemmering voor je zijn om in Jezus te geloven. Maar weet het. Weet het door de Heilige Geest. Dat het genoeg is wat Jezus voor je deed. En dat je om Jezus wil een kind van God mag zijn. Je mag geloven. En weet je, dat geloven dat bestaat niet uit hele bijzondere ervaringen. Dat geloven bestaat niet uit dat je heel diep moet hebben gehuild om je zonde. Ik ken heel veel mensen die tot geloof zijn gekomen en pas veel later zijn gaan huilen om hun zonde. Ik ook. Ik ben veel later pas gaan huilen om mijn zonde. Toen ik Christus al kende. Dat tot geloof in Jezus komen betekent niet dat je veel meer kennis moet hebben dan je nu hebt. En ook niet dat je een veel beter christelijk leven moet leiden dan je tot nu toe hebt geleid. Zoals je bent mag je komen. Zoals je nu bent mag je komen. En het enige wat je moet doen is dat je zegt: Heer, ik hoor uw woord. Ik hoor van uw belofte. Ik hoor van de belofte van het eeuwige leven. En ik neem u op uw woord. U zegt, en ieder die gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Ik leg mijn hand op uw belofte. Ik neem het aan voor waar, ook voor mezelf. En ik vertrouw alleen op wat Jezus voor me deed. En dan ben je een kind van God. Of je het nou voelt of niet. Hangt niet af van je emoties. Je zult wel merken dat de Heilige Geest je de zekerheid geeft dat je niet meer zal twijfelen. En dat je daardoor ook een ander leven zult gaan leiden. Oké, dat is het eerste. Zekerheid ten aanzien van het kindschap Gods. Het tweede wat ik zou willen noemen is dit. Dat de Heilige Geest ons ook verzekert van zijn hulp. Ik kijk even met u naar vers 26. Evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp. Dus het tweede punt is, de Heilige Geest is ook onze helper. Hij is de parakleet die erbij geroepen is. Wij zijn zwak. We hebben zwakheden. We weten niet wat we bidden zullen. Maar de Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus de Heilige Geest verzekert ons ook voortdurend van zijn hulp. En dat is een tweede bemoediging die we vanavond mogen ontvangen. Het eerste gaat dus over het begin van het christenleven. Het eerste gaat over hoe word je gelovig, hoe word je een kind van God. Maar als je kind van God bent, mag je gaan leven als een kind van God. En mag je gaan leven als een volgeling van de Heer Jezus. En dat is met vallen en opstaan. Maar we zijn wel geroepen tot een bepaalde manier van leven. En daarvoor mogen wij weten, dat heeft ook te maken met bidden. Ik denk dat bidden en geloven ook bij elkaar ligt. Dat een waar geloofsleven uit zich ook in een gebedsleven. Dat je ook weet wat het is om te praten met je eiland. Dat je niet alleen maar in de kerk zit en luistert naar de dominee die bidt of de voorganger die bidt. Maar dat je voor jezelf weet wat het is om zelf met je Heer en eiland, met je schepper en verlosser te praten. Maar je weet niet hoe je zal bidden, je weet niet hoe je met de Heer zal leven. Maar de Geest komt daarin je zwakheid te hulp. Verzuchtingen zijn al eerder genoemd door Paulus. Wij zelf zuchten, vers 23. Wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing, van ons lichaam. Maar wij zuchten zelf, hè, dat duidt ook weer op die zwakheid. De schepping zucht, daar kom ik straks nog op terug. Maar wij zelf zuchten ook, zelfs wij die een kind van God zijn geworden. Ons leven is niet probleemloos geworden. Het is niet zo dat als kind van God dat wij bewaard blijven voor allerlei dingen die andere mensen ook meemaken. Ook wij kunnen ziek worden. Ook wij lijden soms ernstige verliezen. Ook wij raken soms aangetast in het leven door dit of dat. En wij zuchten. Wij zuchten. Misschien herkent u dat wel. Een moeilijke periode kan je meemaken. Dat je lijfelijk of emotioneel of psychisch of geestelijk zucht. Dat het moeilijk is. Weet je, het leven is niet altijd makkelijk. We hebben niet een sprookjesachtig, glorieus leven op aarde. Wij zijn onderweg. We zijn op reis. We komen door allerlei soorten landschappen, maken allerlei weersomstandigheden mee, terwijl we op reis zijn. Soms is het mooi weer. En dan zien we de kleuren en dan genieten we van de zon. En dan genieten we van de warmte en dan voelen we ons goed. Maar soms stormt het en soms is het donker en het waait. En er gebeuren soms moeilijke dingen. En dat is de beleving van ieder kind van God ook. Maar in die verzuchtingen, ook als het moeilijk is, weet je, de Heilige Geest, ja, die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hoe moeten we dat interpreteren? Nou, ik lees het een beetje zo dat de Heilige Geest komt ernaast. Hij zucht mee. Wij zuchten, de Geest zucht. En dat maakt ons zuchten anders. Ja, ik zucht wel, maar ik zucht niet alleen. Er is een Heer die met mij meeleidt. Jezus zelf is met mij in het diepste dal. Jezus zelf is mens geweest. En niemand heeft als mens zo geleden als de Zoon van God. Jezus is de leidende dienstknecht des Heeren geweest. Meer dan wie dan ook. Hij weet wat het is om te lijden. En hij is door zijn geest met mij in mijn lijden. En hij, de geest die pleit voor ons, Christus pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hoe dan ook, hij is met ons. Dat mogen wij weten. De tweede waar wij verzekerd van mogen zijn, hij geeft ons kracht. Ik moet hierbij ook denken aan Jesaja 40. Zij die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. We mogen vanavond ook weer nieuwe kracht putten uit de zekerheid dat de Heere met ons is. Nogmaals, of we dat nou voelen of niet, het hangt niet af van ons gevoel. Zij varen op als arenden, zoals een arend op de thermiek van de lucht, de opstijgende warme lucht. Dat heb je van die thermiek, die warme opstijgende lucht. En die adelaar die slaat alleen maar zijn vleugels uit. En hij zweeft op de wind. Hij zweeft op de thermiek. Hij hoeft zelf eigenlijk niet zoveel te doen. Hij maakt gebruik van een kracht die er is. En zo kan hij kilometers enorme afstanden afleggen. Gedragen door die warme lucht. En dat is het beeld van Jesaja 40. Zij die de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op als arenden. En dat mogen we elkaar ook aan herinneren vanavond. Ook u, voor deze week. De dingen die voor jou moeilijk zijn. Ik heb de dingen die voor mij moeilijk zijn. Maar u, jij hebt de dingen die voor jou moeilijk zijn. Ook deze week. We mogen door de Heere gedragen worden. Die God is ons heil. Hij draagt ons dag aan dag. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Hij zal u deze week ook dag aan dag dragen. Vanwege ook de Heilige Geest. Die onze trooster is, onze parakleet die erbij is. Die er zelf is door zijn geest bij ons. We mogen het christelijk leven leiden in de kracht van de Heilige Geest. Anders kunnen we het leven niet leiden als christen. Maar we mogen het leiden in de kracht van de Heilige Geest. Het derde wat wij zeker mogen weten is dit. En dan kijken we even naar het einde van ons tekstgedeelte. Dat God tot zijn bestemming met ons zal komen. Hoe dan ook en wat er ook gebeurt. Hij zal ervoor zorgen dat datgene waar we voor bestemd zijn, dat dat ook bereikt zal worden. Hij heeft ons bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Dat is Gods doel met ons leven. De Bijbel zegt hier ook dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben. En die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. God doet alle dingen meewerken ten goede. Maar dat betekent niet, broeders en zusters, dat alles wat er in ons leven gebeurt, in alle opzichten ten goede meewerkt. Het kan zijn dat je een ongeluk overkomt. En dat werkt niet altijd ten goede voor je gezondheid. Het kan zijn dat je een ongeluk meemaakt en dat je daardoor de rest van je leven met minder gezondheid dan daarvoor verder zal moeten leven. Dat je een deel van je gezondheid verliest. Dus dan werkt dat ongeluk niet mee ten goede voor je gezondheid. En zo mogen we ook niet dit vers interpreteren van alles wat wij meemaken werkt wat betreft alles in ons leven ten goede. Weet je wel, sommige dingen werken ten nadele van bepaalde omstandigheden. Sommige dingen zijn reële verliezen die wij lijden in het leven. Maar wat we wel mogen weten is dat God alle dingen doet meewerken ten goede, overeenkomstig de bestemming die hij voor ons heeft. Ook als je een deel van je gezondheid verliest, ook als je soms niet meer kan wat je daarvoor wel kon, dan mag je weten dat God het gebruikt om je te vormen naar het beeld van zijn zoon. Wat is dat goede? Alle dingen werken mee ten goede. Moeten we de vraag stellen, wat is dat goede? Wat is dat goede waar alle dingen aan meewerken? En dat is dat we gaan lijken op Jezus. Dat we meer gaan liefhebben. Dat we God meer liefhebben. En dat we onze naasten meer liefhebben. En dat is hoe God bezig is in ons leven. Nou, ik denk dat we daar ook door bemoedigd mogen worden deze avond. Uiteindelijk is ook het belangrijkste in ons leven, dat is wie wij worden. Weet u, we zijn soms zo bezig met wat we allemaal doen. We zijn soms zoveel bezig met onze carrière en wat we bereiken in dit leven. Of met ons geld, met ons vermogen. We zijn soms zo bezig met bezittingen. Met aanzien en met relaties. En die dingen zijn allemaal niet verkeerd natuurlijk. Maar als we de Bijbel lezen, als we deze tekst vanavond tot ons door laten dringen, dan het belangrijkste voor ons leven is wie wij worden, wie we zijn. Weet je, niet dat je bepaalde gaven hebt, Weet je, natuurlijk, we mogen de Heer danken voor de gaven die we hebben. We mogen de Heer danken voor wat we kunnen betekenen voor anderen. Maar wie we zijn en wie we worden, door de voorspoed en door de tegenspoed, door de fijne dingen in ons leven, maar ook door de moeilijke dingen in ons leven, wie wij worden, wat voor mens wij worden, dat is het belangrijkste. Als wij er straks niet meer zijn, ik heb de afgelopen tijd een paar keer een begrafenis mogen leiden. En dan word je er ook bij bepaald, dat wij weten niet wanneer we zelf begraven zullen worden. Ik had het laatste gesprekje met mijn vrouw. Weet je, dan denk je nou of je eigen leven, ik ben nu 48. Ik vind mijzelf niet oud, mijn kinderen vinden dat wel. Die vinden mij heel oud. Maar dat is, oud is heel betrekkelijk, hè? Oud is heel relatief natuurlijk. Maar ik heb het gevoel dat mijn leven nog maar net begonnen is. Ik voel mij van binnen eigenlijk nog heel jong. Ik ben bij Leven en Welzijn, later dit jaar zijn wij 25 jaar getrouwd. Nou, dat is werkelijk voorbijgevlogen dat je ineens 25 jaar getrouwd bent. Dus ik voel mij buitengewoon jong. Maar toch, ik had het er met mijn vrouw over, ik moet reëel zijn. Ik ben natuurlijk wel over de helft. Ik zit in de tweede helft van mijn leven. De meeste mensen worden geen 96. Zo reëel moet ik zijn, alleen dat besef ik soms helemaal niet. Maar het is wel waar. Misschien ben ik wel veel en veel en veel verder dan de helft. Misschien ben ik wel op 19 van mijn leven. En niemand van ons weet dat. Weet je, en straks, wanneer onze vrienden en onze dierbaren ons begraven, dan mijn kinderen zullen niet vooral denken aan mijn bediening. Dat ik heb gepreekt op talloze plekken. Dat ik misschien dingen heb gedaan in het christelijk werk. Prijs de Heer daarvoor. Maar dat is niet waar mijn kinderen vooral dankbaar voor zullen zijn. Ook niet het huis waarin ik woon of de vakanties. Natuurlijk zullen ze fijne herinneringen hebben aan vakanties. Maar ik denk het belangrijkste wat ik mijn kinderen na kan laten is dat ik hopelijk een voorbeeld ben geweest. Een voorbeeld van wat het betekent om God lief te hebben en om een volgeling van Jezus te zijn. En om integer en eerlijk te zijn. En om te strijden tegen je zonde. En om ze iets mee te geven waardoor ze zeggen, we zijn blij met wie mijn vader was. En dat geldt ook voor u. Weet je, of je nou kinderen hebt of niet, wij allemaal hebben ongelooflijk veel invloed op de mensen om ons heen. En dat is zo mooi, dat we mogen weten dat God zal tot zijn bestemming met ons komen. We zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. Hij vormt ons in dit leven steeds meer naar zijn beeld. Juist door de moeilijke dingen heen. Juist door de verliezen heen, geloof ik dat we meer gaan begrijpen wat het is om Jezus te kennen. Want, we hebben ook gelezen, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus dat lijden, het lijden met Jezus en deel hebben aan het lijden van Jezus, dat hoort er ook bij om ons te vormen. Jezus zelf heeft gehoorzaamheid geleerd door wat hij heeft geleden. Jezus was zonder zonde, en toch heeft hij gehoorzaamheid geleerd door wat hij heeft geleden. Dat is een wonderlijk vers. Dat betekent dat ook voor ons het lijden erbij hoort, maar dat lijden gebruikt God om ons te vormen naar zijn beeld, zodat we gehoorzaam worden, dat we gehoorzame mensen worden. En dat mogen wij weten. En straks, als Christus komt, mogen we hem zien zoals hij is en dan zullen we zijn zoals hij is. Dat staat vast en zeker. Wij zullen zijn zoals Jezus is. Dat doel dat God met ons heeft, dat zal uiteindelijk volledig bereikt worden. Halleluja. Dat is het derde. En dan komt het vierde en laatste. Het eerste is, ik zal het even herhalen, want het is misschien een beetje veel, of niet? Het eerste is, we mogen zeker zijn dat we een kind van God zijn. Het tweede is, we mogen zeker zijn dat hij ons helpt met de moeilijke dingen in het leven. En het derde is, dat we zeker mogen zijn dat God tot zijn doel en bestemming met ons komt. Dat we zullen zijn zoals Jezus, zoals God een mens heeft bedoeld. En het vierde en laatste wat ik zou willen noemen is dit. Dat we ook zeker mogen zijn, dat is een soort samenvatting van alles. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Vers 18. Hiervan ben ik toch ten volle overtuigd. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus. Ook dit is een diepe overtuiging die Paulus heeft door de Heilige Geest. Het lijden van u zal nooit opwegen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan, lieve mensen, komen we ook meer bij het profetisch woord, waar zuster Annie ook over sprak aan het begin van deze dienst. Trouwens, even dat zinnetje. Niet opwegen tegen. Ik kwam ook tegen in de bestudering van dit vers dat die heerlijkheid is zo massief. Die heerlijkheid die gaat komen is zo overweldigend dat het lijden van nu daarbij in het niet verdwijnt, in het niets verdwijnt. Dat die heerlijkheid is zo groots, is zo machtig. Het is stupendous, is het Engelse woord. Stupendous wil zeggen overweldigend, massief. De heerlijkheid die gaat komen. Dat lijden van nu is daar niks bij vergeleken. We zijn onder de indruk van het lijden van nu, het lijden in de wereld en het persoonlijke lijden. Maar heerlijkheid is vele, vele malen groter. Daar mogen we ook ons leven door laten bepalen met het weten dat heerlijkheid gaat komen. Glorie gaat komen. En als ik dan heerlijkheid noem, dan zijn we geneigd om te denken aan de hemel. Ik heb eerlijk gezegd, dit vers, ik ken het uit mijn hoofd, uit de MBG-vertaling. Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Heb ik vaak gedacht, dat is als naar de hemel gaan. Dat is, u zult mij leiden door uw raad en daarna mij opnemen in heerlijkheid. Nou, dat is ook heerlijkheid. Dat is ook glorie, waarvan Paulus zegt, ik verlang er naar om heen te gaan en bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste, om bij Christus te zijn. En Jezus zegt tegen de misdadiger naast hem aan het kruis, zegt hij, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Wij mogen ook heerlijkheid verwachten. Als we in Christus ontslapen, mogen we weten dat we onmiddellijk bij de Here in zijn heerlijkheid zullen zijn. Maar de heerlijkheid waar Paulus over spreekt in dit hoofdstuk is niet hemelse heerlijkheid. Want hij heeft het over de schepping. In de vers daarna noemt hij de schepping diverse keren. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Het vers daarna. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. In vers 21 staat, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij en het verderf. In vers 22, wij weten dat de schepping zucht en in baresnood verkeert. Maar in hopen. Dus hij noemt tot vier keer toe de schepping. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. De schepping is dienstbaar aan het verderf. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen, maar in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij aan het verderf. Dit is hetzelfde als wat Petrus zegt in een van zijn preken. Als we het boek Handelingen lezen, dan komen we diverse preken tegen van Petrus en Paulus. En als die verlamde man genezen is in Handelingen hoofdstuk 3, die man die meer dan 40 jaar verlamd was geweest, die wordt genezen in één keer en die springt en die danst en die looft de Heer. En er wordt meerdere keer gezegd dat hij aan springende daar was, springende de Heer loofde. En dan preekt Petrus en dan zegt hij op een gegeven moment in zijn preek, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. En er tijden van verkwikking zullen komen, hoort u dat? Van het aangezicht van de Here. En hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden. Aan het begin van deze dienst werd ook genoemd de tijden. Tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. De tijden waarin alle dingen worden hersteld. Dat gaat over de aarde. Dat gaat over de schepping. Dat gaat over de wederkomst. Christus is in de hemel opgenomen totdat de tijden aanbreken waarin alle dingen worden hersteld. De apostelen verwachten de spoedige wederkomst van Christus. De zalige hoop en de tijd waar zij naar uitzagen was niet ten diepste het sterven, maar de zalige hoop van de vroege christenen was de wederkomst van Jezus. In de kerkgeschiedenis, zelfs al vroeg, als gevolg van de sterke invloed van de Griekse filosofie. Het platonisme, dat eigenlijk de theologie is binnengekomen. De sterke invloed van het Griekse denken dat overheerst is geworden in de theologie van de christelijke kerk. En bij de kerkvaders zie je soms al dat sommige van heel bekende kerkvaders eigenlijk al ver verwijderd zijn van het Bijbelse evangelie. En daarin kwam een eenzijdige nadruk op de hemel. En een afsnijden van de Joodse wortels van het evangelie. Een afsnijden van de Joodse Messias verwachting. En de Messias die aan Israël is beloofd, is de koning. Messias betekent gezalfde. Hij die gezalfd is om koning te zijn. Niet alleen koning in de hemel, maar hij die gezalfd is om koning te zijn op aarde. Dat is waar de Bijbel over spreekt. En Petrus noemt dat de tijd waarin alle dingen worden hersteld. En daarom heeft Paulus het in Romeinen 8 over dat de schepping zal delen in de heerlijkheid van de kinderen van God. Want die kinderen van God, die zullen de opstanding uit de doden meemaken. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, het einde van vers 23. En dan zegt hij de verlossing van ons lichaam. Luister goed. Hij zegt niet de verlossing uit ons lichaam. Hij zegt niet dat we uit dit aardse lichaam verlost worden en dat we voor eeuwig bij de Heere zullen zijn en dat dat de eeuwige staat is, maar hij zegt de verlossing van ons lichaam. Dit lichaam zal ook worden verlost. Hij nu, de God des vredes, heilig uw geheel en al, opdat geheel uw geest, ziel en lichaam, bij de komst van de Heer Jezus mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. De verlossing van ons lichaam. En dat is de zekerheid die we hebben. Christus komt terug. We hebben gezongen van het vrederijk in een van de liederen eerder in deze dienst. Jezus zal koning zijn over de aarde. Hij verwacht de wederkomst van Christus. Het koninkrijk gaat komen. En die zekerheid mogen wij hebben. Deze wereld zucht ongelooflijk. Er gebeuren zulke nare dingen in dit leven. Er is zoveel lijden. De wereld is in baresnood. Maar er is wel hoop. Er is hoop voor deze wereld. Want Christus zal terugkomen. En eigenlijk, dat lied uit Johannes de Heer. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigd is aan. Dat is de spijker op zijn kop ten aanzien van het goede nieuws. Jezus is het die uiteindelijk hemel en aarde verenigt tezaam. Het nieuwe Jeruzalem zal uiteindelijk neerdalen op de aarde. En Jezus heeft ons leren bidden, uw koninkrijk komen, uw naam worden geheiligd en uw wil geschieden zoals het in de hemel is. Daar wordt Gods naam geheiligd. Daar wordt zijn wil gedaan. En daar is zijn koninkrijk ten volle. Maar wij bidden dat het ook op aarde zal komen. En dat gebeurt, het koninkrijk breidt zich uit. Het verborgen koninkrijk zou je kunnen zeggen, het geestelijke koninkrijk, het innerlijke koninkrijk breidt zich uit. Omdat Jezus door zijn geest komt wonen in alle gelovigen en het koninkrijk van God is daar waar Jezus is. En nu is Jezus aanwezig in de harten en de levens van alle gelovigen. Het lichaam van Christus is maar één lichaam van Christus. Dat breidt zich uit over alle volkeren en stammen en naties van de aarde. Ik was in een andere samenkomst. En daar werd een filmpje getoond. Ik was echt diep onder de indruk. Een filmpje van Papoea's in Nieuw-Guinea. Die na vele jaren het Nieuwe Testament in hun eigen taal kregen. En het was zeer ontroerend om te zien. Dat staat op wycliffe.nl. Moet je maar eens opzoeken. Dat er een vliegtuigje neerkomt. En die hele stam met honderden Papoea's, die zijn er op dat vliegveld. En die zijn daar aan het einde waar dat vliegtuigje tot stilstand zou komen. En ze maken er een ongelooflijk groot feest van. Dat ze eindelijk het Nieuwe Testament in hun eigen taal ontvangen. En dan is dat vliegtuig geland en ze zingen en ze dansen. En er is grote uitbundigheid en grote blijdschap. Van jong tot oud is aanwezig. En dan komen die Bijbels, die komen uit dat vliegtuigje. En dan wordt dat eerste pakket wordt aan het stamhoofd overhandigd. En dan zegt het stamhoofd, iedereen moet stil zijn. En iedereen moet zijn ogen dicht doen. En die mensen die zo uitbundig zijn en zo, nou ja, zo ontzettend excentriek, worden heel stil. En dan zegt die voorganger, die stamhoofd, die zegt: Heere, u had mij een belofte gegeven, zoals Simeon, dat hij niet zou sterven voordat hij de gezalfde, voordat hij de Messias zou zien. En hij nam het kindje Jezus in zijn armen. Zo neem ik op dit moment uw woord. Jezus is het woord van God. Ik neem de Bijbel in onze taal in uw armen. U had mij een belofte gegeven dat ik niet zou sterven voordat ik deze dag zou meemaken. En met ongelooflijk veel passie en met ongelooflijk veel blijdschap bidt hij dat gebed, dat hij dankbaar is voor de Bijbel in de taal van zijn stam. En dan beginnen mensen ongelooflijk te uilen. Er is ontzettend veel emotie en blijdschap dat ze het woord van God hebben ontvangen. Echt, wat hebben ze dat gekoesterd? En wat koesteren ze dan? In getuigenissen, dat je denkt, ze klinken als volwassen gelovigen in Jezus, die Papoea's. Ongelooflijk, kunnen wij aan het leren. Wat een dankbaarheid voor de Bijbel. En weet je, zo is Gods geest aan het werk over de einde der aarde. En op die manier breidt het koninkrijk zich uit, in zekere zin. Het koninkrijk is ook, Jezus zegt, tot nu toe, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij zegt, het koninkrijk is in u. Dus in geestelijk opzicht breidt dat koninkrijk zich nu al uit. Daar waar Jezus is. Maar dat is niet het enige. Want hij gaat echt komen in deze wereld. Het koninkrijk gaat echt komen. Herstel van Israël is een voorbode van de wederkomst van Christus. Dat Israël weer Israël is geworden, is heel bijzonder, de tijd waarin wij leven. Dat Jeruzalem weer een Joodse stad is geworden. Dat Jeruzalem weer de hoofdstad van Israël is, is heel bijzonder. Dat moest gebeuren voor de wederkomst. Want Christus komt terug in de stad waar hij ook gekruisigd is. En opgestaan is uit de dood en naar de hemel is gevaren. Op diezelfde Olijfberg zal Jezus wederkomen. En zijn voeten zullen opnieuw staan op de Olijfberg. Wij verwachten een lichamelijke wederkomst van Christus. Niet alleen maar een geestelijke wederkomst. Niet alleen maar iets wat in de hemel gaat gebeuren. Wij verwachten de vervulling van Bijbelse profetieën. De schepping zelf zal ook bevrijd worden. Dat is waar Paulus ook over spreekt. En dat is het vierde wat wij mogen weten. Omdat wij een kind van God zijn. Omdat de Heer ons helpt in ons leven, hier en nu. Omdat we zeker mogen weten dat we hervormd worden naar het beeld van Jezus. Mogen wij weten dat het lijden van nu niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En die heerlijkheid, lieve mensen, heeft ook te maken met de komst van het koninkrijk in deze wereld. Als wij met de Heer terug zullen komen en met hem zullen regeren op aarde. En hoe we dat ons precies moeten voorstellen, dat weet ik ook niet. Maar dit is wat de Bijbel leert. Het koninkrijk gaat echt komen. Jezus komt terug. En daarom hebben wij hoop. En die hoop doet leven. Ik wil afsluiten met een voorbeeld. Mijn vrouw en ik keken anderhalf week geleden naar een reportage over het leven van Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal is in 2005 overleden. Hij werd trouwens wel 96. Hij werd 96 in 2005. Maar toen hij 39 was, toen had hij al geruime tijd in concentratiekampen gezeten. Hij heeft in 5 of 6 concentratiekampen gezeten, werd van het ene naar het andere kamp gebracht. En toen de Amerikanen Mauthausen, het concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk, bevrijden, was Simon Wiesenthal was een muzelman, zoals ze die mensen noemden. Mensen die zoveel honger hadden geleden, zoveel ontbering hadden geleden, dat ze bijna wandelende lijken waren. Je ziet soms van die beelden, en als de concentratiekampen zijn bevrijd, dan zie je beelden van mensen die lopen, maar het is letterlijk vel over been. En ook Simon Wiesenthal werd een muzelman genoemd. En hij heeft in die periode daarvoor tot 3 keer toe een zelfmoordpoging gedaan. Want zijn familie werd uitgemoord. Hij meende dat ook zijn vrouw vermoord was. Later bleek dat niet zo te zijn. Maar hij wilde eigenlijk niet meer leven. Maar toen vertelde hij, en dat vond ik zo mooi, dat de Amerikanen die hebben Mauthausen bevrijd. En dat besef van de verlossing, dat drong tot hem door. En hij woog, geloof ik, als statige, reizige man, woog hij minder dan 45 kilo. Maar hij zei dat hij vanaf de dag dat Mauthausen bevrijd is, dat hij 1 kilogram per dag aankwam. En hij zei toen dit, dat was niet alleen omdat ik weer normaal ging eten, maar dat was ook omdat ik weer wilde leven. Hij wilde weer leven. En daarom kwam die fysiek ook aan. Verlossing was gekomen. En hij kreeg niet alleen fysiek nieuwe energie en nieuwe kracht, maar zijn geest leefde op, zijn hart leefde op. Hij wilde niet meer een einde aan zijn leven maken. Hij kreeg hoop, hij kreeg zekerheid dat hij mocht leven. En daardoor werd hij weer beter. En zijn leven is zeer indrukwekkend. Hij is natuurlijk later, heeft hij er zijn levenswerk van gemaakt om ook ervoor te zorgen dat misdadigers van de Tweede Wereldoorlog, nazi-officieren en allerlei mensen voor het gerecht zijn gekomen. In feite is het internationaal strafhof in Den Haag mede voortgekomen uit het werk van Simon Wiesenthal. Want het berechten van oorlogsmisdadigers, dat gebeurde tot die tijd eigenlijk nauwelijks. Die man heeft een bijzonder werk nog mogen doen. Hij is niet gestorven als 39-jarige man, maar hij is uiteindelijk gestorven als 96-jarige man. Maar hij wilde weer leven. En ik hoop dat de waarheden van vanavond, je mag een kind van God zijn. Je mag weten dat de Heer je altijd helpt door zijn geest. Je mag weten dat God tot zijn doel met jou komt. En je mag altijd weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd nooit opweegt tegen de eerlijkheid die geopenbaard gaat worden. Ook voor jou in deze wereld. En ik hoop dat je daarom zegt, ik wil leven met en voor mijn eer. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar, wij hebben de verlossing, 838 vers 1, 3 en 5. En daarna zullen we de Heer danken in gebed.
Thank you.
zullen wij de Heere danken. Heere, wij willen aan het einde van deze dienst en als we zo ook de rijkdom van uw woord mochten delen met elkaar en daarvan mochten horen, Heer, dan willen wij u een lofoffer geven, de vrucht van onze lippen. Heer, we willen u eren deze avond. Wat bent u goed. Heer, u heeft deze wereld lief. U bent geduldig en barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid. We danken u, Heer, dat u uw Zoon heeft gegeven, dat daarin het allermeest bewezen is dat u ons lief heeft. En als u ons uw Zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons heeft overgegeven, zult u ons dan met hem ook niet alle dingen schenken, opdat wij tot onze bestemming zullen komen. Dank u wel, Heer, dat u alle dingen doet medewerken ten goede. Voor dat goede dat u met ons voor ogen hebt. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u ons helpt. Elke dag. Dank u wel dat we een kind van u mogen zijn. Dank u wel, Heer, dat we mogen uitzien naar heerlijkheid. Dat we altijd mogen zeggen, en wat er ook is gebeurd in ons leven, Heere, hoe we ons ook voelen of hoe onze gezondheid ook is vanavond, dat we altijd mogen zeggen, zelfs als we hier, als we gaan sterven, dat we altijd mogen zeggen dat het beste nog komt. Dat we mogen uitzien naar de heerlijkheid die geopenbaard gaat worden. O Heer Jezus, we zien uit naar uw komst. We danken u dat u uw woord gestand doet. Zoals u heeft geprofeteerd. Dat Jeruzalem niet altijd door de heidenen vertreden zou blijven. En als we zien dat dat al voor een groot deel waar is in de tijd waarin wij leven. Dan weten we dat het ook gaat gebeuren dat u terug zult komen als koning der Joden. En dat ze zullen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dank u wel dat we mogen uitzien naar de redding van Israël. Dat we mogen uitzien naar de verkondiging van het evangelie over de hele aarde. Dat we mogen weten dat uw plan met de kerk, met Israël, met de volkeren niet faalt. Dat u de God van de geschiedenis bent. Dat u mogen verwachten in heerlijkheid. Heer, open onze ogen. We bidden u, Heer, dat het woord van vanavond, dat we het in ons hart zullen kunnen bergen. Ik bid u dat niemand vanavond hier vandaan gaat zonder de zekerheid een kind van God te zijn. Dank u dat we met elkaar in geloof op u mogen zien. Dat we uw woord mogen horen en dat woord mogen aannemen als uw woord. Betrouwbaar en zeker en vast. Dank u, Heer, dat u ons eeuwig leven geeft. Dat we mogen weten dat we eeuwig leven hebben. Dat we ten diepste mogen weten dat u ons echt behoudenis geeft. Volkomen behoudenis naar geest, ziel en lichaam. Heer, dank u wel voor zoveel liefde. Geef ons rust. Heer, geef ons vrede als onze gemoed ook zo wordt aangevallen. Als we soms in ons geweten, in ons gemoed, in ons hart die vrede niet ervaren. Dan bidden we, Heer, dat u vanavond ook weer diepe innerlijke vrede wilt geven. Ook in ons hart, ook in ons gemoed. Dat we die vrede van u mogen bemerken, ook deze week. Dat we in uw vrede kunnen blijven. Dat we mogen weten dat u voortdurend tegen ons zegt, vrede zij u. Dank u wel daarvoor, Heer. Halleluja. Amen. Amen. De collecte zal tijdens het voorspel van het volgende lied worden gehouden. En daarna zingen we staande met elkaar ons slotlied. En dat is Johannes de Heer 664. Daar zingen we de eerste twee coupletten van. Dan zullen we bidden om zijn zegen. En dan zingen we het laatste couplet van 664. Maar we zullen eerst de collecte tijdens het voorspel van dit lied houden.
Thank you.
De God nu des vredes, heilig u geheel en al. Opdat geheel uw geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Heer Jezus Christus mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept is getrouw, hij zal dit ook doen. En mogen zo de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze trouw en barmhartige hemelse Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen totdat Jezus komt. En onze Heer komt spoedig. Halleluja. Amen.